We gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Daar zijn we gearriveerd. En we gaan daar lezen de eerste 9 versen. Vers 10 laat ik expres vanmorgen even buiten beschouwing. Omdat het altijd door die pericopen die vaak worden gebruikt in de Bijbel, die niet eigenlijk schriftuurlijk zijn, maar die de vertalers en de hoofdstukken en de pericoopindeling die de vertalers hebben gemaakt, dan zo'n onderscheid weer gaan maken tussen vers 10 en de rest van het hoofdstuk. Hoofdstuk 5, terwijl vers 10 eigenlijk heel goed aansluit bij de versen 11, 12, 13 enzovoort. Goed, we gaan het gedeelte lezen. 2 Korinthe 5 vanaf vers 1 tot en met 9. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed, maar niet naakt, zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn we ten alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Tot zover. Ja, eigenlijk hier in hoofdstuk 5 vervolgt de apostel Paulus zijn betoog, waarin hij zelf laat zien, en ook de Korintiërs laat zien, waarom zij gezamenlijk de moed niet verliezen. En dat is dus het thema eigenlijk van heel dit gedeelte, wat we met elkaar hebben gelezen, maar wat we ook met elkaar al hebben bestudeerd, wat al begint in hoofdstuk 4, hoofdstuk 4 vers 1, waar staat, en let dan op dat thema, hè, de moed, hoofdstuk 4 vers 1, daarom nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, dat was die bediening van het nieuwe verbond, verliezen wij de moed niet. En dat gaat heel dat hoofdstuk zo door, en ook in hoofdstuk 4 vers 16, komt hij weer op dat thema terug, dat hij er heel veel over heeft gezegd, waarom hij de moed niet heeft verloren. En zegt hij weer in vers 16, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En dat gaat ook nog zo door in hoofdstuk 5, van lees maar vers 6. Daarom zijn we ten alle tijden vol goede moed. Kijk, daar heb je die goede moed weer. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Ondanks dat het zo is dat hij nog steeds in 2 Korinthe hoofdstuk 5 hier in het lichaam rondwandelt op aarde en zijn verblijf heeft, en is die ver van de Here. En ondanks dat hij ver van de Here is in de vreemde, verliest hij zijn moed niet. Ten alle tijden vol goede moed. En ook nog in vers 8 komt die moed weer naar voren. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Het is dus belangrijk te weten waarom de apostel Paulus in de handelingen de moed niet verliest. En hij gaat eigenlijk in het gedeelte wat we hebben gelezen, hoofdstuk 5 vers 1 tot 9, nog een reden noemen waarom hij de moed niet verliest. En dat is dat hij een geweldige hoop heeft dat hij spoedig overkleed zal worden met het eeuwige huis, dat gebouw van God uit de hemelen, een opstandingslichaam, wat voor hem geen opstandingslichaam zal zijn omdat hij nog leeft, maar een verheerlijk lichaam zal zijn waarin hij zal gaan wandelen. En dat hij een hemelse toekomst heeft. En dat verwacht hij spoedig. Nog bij zijn leven. En je ziet dat hij dus nog een reden toevoegt aan alles wat hij al over dit thema heeft gezegd. Wij verliezen de moed niet. Dan is dit ook nog een geweldig thema, dat hij denkt nog een korte tijd. En Christus zal er zijn, zullen bij hem zijn. En deze aardse tent, waar ik nu in wandel, die door de vervolgingen en de verdrukkingen die ik meemaak, steeds maar zwakker en zwakker wordt, dat lichaam zal overkleed worden met dat geweldige opstandingslichaam, voor mij dan een verheerlijkt lichaam. Ik zal veranderd worden in een ogenblik. En daar keek hij dus naar uit. En dat was nog een extra stimulans voor hem om de moed niet te verliezen. Als je dat zo opvat, wat ik nu in één adem eigenlijk zo zeg, ja, dan heb je de correcte uitleg te pakken van 2 Korinther 5. Dan laat je 2 Korinther 5 in de tijd waarin het geschreven is, namelijk in de handelingen, in de tijd dat Christus komst spoedig voor de deur stond. Dan ga je ook niet de hoop die Paulus in de handelingen heeft gehad verwarren met de hoop die wij hebben. Dan ga je ook overal waar het woordje wij wordt genoemd niet zomaar betrekken op onszelf. Dan ga je met onderscheid de schrift lezen. En dat voert je ook tot een juiste uitleg hier van 2 Korinther 5 en een juiste interpretatie. En verleid je niet tot allerlei, ja, toch wel vreemde uitleg die aan de Bijbel, die aan de Bijbel niet gangbaar zijn, die voor de Bijbel vreemd zijn. Wat in de Bijbel helemaal niet past, die eigenlijk heidens zijn van oorsprong. Nou, dat hopen we vanmorgen met elkaar te zien. We moeten de zaak lezen in de uitleg. En ook een uitleg eraan geven en ook in de zin van zoals al zijn brieven in die tijd geschreven zijn en waar ze op doelen. Paulus schrijft hier niets anders dan in de brieven die hij in de handelingen over dit onderwerp verder schreef. Of het nou Thessalonicense is, of de eerste Korinthebrief is, de hoop die je daar vindt loopt continu parallel. Dus voor een juiste uitleg dienen we dit gedeelte te lezen in de tijd dat hij schreef, de handelingen. En we dienen de latere openbaringen ten aanzien van het geheimenis wat wij kennen. Het geheimenis wat geopenbaard is voor ons, van het lichaam van Christus. Ja, dat moeten we niet hierin gaan lezen. We moeten niet de hoop van het lichaam van Christus, moeten we hierin gaan lezen. En dat met die hoop hier gaan verwarren, want het leidt tot misvattingen. Ja, in de handelingen verwachtte Paulus de komst van Christus nog bij zijn leven. Hij verwachtte dat heel erg spoedig. Je kan er onder andere lezen over in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, heel bekend. Maar laten we daar een vers lezen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 15. 1 Thessalonicenzen 4, vers 15. En daar lees je, want dit zeggen wij met een woord des Heren, let goed op, wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Wij levenden, zegt hij hier. Paulus rekent zich dus daarbij, bij die levenden. Daarom spreekt hij hier over wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren. En hij verwachtte dus nog te leven bij de komst, de parousia des Heren, de wederkomst van Christus op aarde. En hij zegt daarover, wij levenden, die achterblijven totdat dat plaatsvindt, dat komen van de Heren op deze aarde, op zijn wederkomst, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Er zijn dus twee categorieën. Je hebt de groep van wij levenden in die tijd, en je hebt de groep van de ontslapenen in die tijd. Nou, gaan dan de levenden, de ontslapenen, voor in het ontmoeten van de Heere Jezus als die wederkomt op aarde? Nee, zegt hij, wij levenden zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Waarin zullen ze niet de ontslapenen voorgaan? Nou, in het ontmoeten van de Heere. Denk dan heel goed na, zijn deze ontslapenen volgens dit vers, zijn deze ontslapenen die in de handelingen gestorven waren, waren die volgens de apostel Paulus dan al bij de Heere Jezus? Nee, natuurlijk niet. Want anders, hoe kunnen anders de levenden De ontslapenen dreigen voor te gaan in het moeten van de Heer, als deze ontslapenen al bij de Heer zijn. Dat is iets onmogelijks. Nee, volgens Paulus liggen zij nog in hun graf. En moeten ze eerst deel krijgen aan een opstanding. Lees maar door in vers 16. Want de Heere zelf zal op een teken, er is blijkbaar een teken in de hemel wordt gegeven, en nog meer, bij het roepen van een aartsengel, dat is er maar één, dat is Michael, maar die roept blijkbaar, nou, de Heer zal op een teken bij het roepen van een aartsengel, de aartsengel Michael, en bij het geklank ener bazuin gods, er klinkt ook nog een bazuin, wat geschiet er, hij gaat nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen, op de wolk in een oogwenk, weggevoerd worden de Heren tegemoet in de lucht. En zo zullen wij, zowel de levenden als de opgestaan ontslapenen, zo zullen wij altijd met de Heren wezen. Ziet u dus, wie zullen de Heren ontmoeten tegelijkertijd, zowel de levenden als de ontslapenen. De ontslapenen staan eerst op. Dat staat heel duidelijk aan in vers 16b. Let goed op die volgorde. Hè. Vers 16 nogmaals. Nadat al die zaken geschieden, zoals een teken en een roepen en een bazuin, als de Heere nederdaalt van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna wij levenden. Dus er is allereerst bij die komst van Christus, het eerste wat plaatsvindt, is het op de opstanding van die ontslapenen. Waar liggen die ontslapenen? Waar zijn die ontslapenen? Ja, niet in de hemel. Die komen niet met Christus uit de hemel. Nee, die zullen het eerst opstaan uit hun graf. Dat is een lichamelijke opstanding. En hou dit vast in de Bijbel. Is het onmogelijk dat een mens zonder een opstanding bij de Heren is? Dat een mens zonder een verheerlijk lichaam bij de Heer zou kunnen zijn. Of de hemel zou kunnen betreden. Het is in de Bijbel gewoon ondenkbaar dat iemand zou kunnen bestaan in een ontlichaamde staat. Terwijl hij geen lichaam heeft. Dat is apokol. Dat is heidens. Dat is wat de Griekse filosofie leert. Dat is wat Plato leert. Enzovoort. Dat is wat het gnosticisme heeft overgenomen uit de Griekse filosofie en wijsbegeerte. Maar het is onbijbels. Dat is wat je op tv ziet. He, dat er geesten zijn die rond aan het waren zijn in huizen en noem maar op. En die zich vertonen. Dat is allemaal apokol. Of dat je doden kan oproepen in seances. Dat is allemaal apokol. Je kan wel uit de Bijbel dat halen. Dat als het een keer gebeurt, dat opeens het zo mag zijn, hè? Dat de dode bezweerster, notabene dan, Samuel oproept, en het werkelijk God toestaat dat Samuel spreekt, dan schrikt die dode bezweerster enorm in die seance. Want dat verwacht ze niet, ze verwacht die niet, ze verwacht een demon die zich voordoet als. Ze verwacht demonie. Ze verwacht haar occulte praktijken die de mens begeisteren. Ze verwacht geesten, ze verwacht niet Samuel zelf. En als dat geschiet, dan schrikt ze. En dan weet ze dat ze te maken hebben met de Heere zelf. Daarom laat je niet door al dat soort ideeën die de mens maar heeft en overgenomen heeft uit het heidendom, ook christenen die er vol mee zitten, die denken, ja, maar ik, zoals ik hier zit, ik heb wel iets in mij wat toch iets onsterfelijks is. Hè? Ik heb toch een onsterfelijke ziel. Ja, dat is niet waar. Wij zijn sterfelijk. God heeft de waarheid gesproken tegen Adam en Eva. En de Satan is altijd zo, ook in het paradijs, om te zeggen, om daar een dikke vraagteken achter te zetten. En de dood is als iets moois voor te stellen. De dood is niet iets moois. En God had gelijk. De mens sterft. Een geheel sterft hij. Er is niks onsterfelijks in hem. Alleen God is onsterfelijk volgens de schrift. In de mens zit niks onsterfelijk. We hebben geen onsterfelijke ziel. Wij sterven. En daarom moest ook Christus, als Christus ons verlossen wil, moest hij ook sterven. Daarom stierf hij. Als er iets onsterfelijks in ons is, dan hoeft de Christus echt niet voor ons te sterven. Dat moet je goed zien te begrijpen. Maar dat is nou de geestelijke strijd. Hoe eigenlijk het kruis van Christus en wat hij voor ons deed, zijn verlossing, ja eigenlijk daarmee op losse schroeven wordt gezet. Op een hele gemene manier. Namelijk, je bent toch onsterfelijk, je hebt Christus helemaal niet nodig, joh. Daar moet je eens goed over nadenken. Maar volgens Paulus is het zo dat, ondanks dat veel mensen denken dat al hun ontslapenden waarbij de heren zijn, vergis je niet. Paulus zegt nee, hier in 1 Thessalonicenzen 4, nee, ze zullen het eerst opstaan, zegt hij. Dan heb je nu specifiek, het heeft hij over de groep uit de Handelingen. Specifiek over die groep gelovigen, van zijn tijd, van zijn schrijven. Niet over, hij dacht niet na, hij sprak nog niet over de groep die wij met elkaar mogen vormen, het lichaam van Christus. En de hoop die daaraan verbonden is, dan moet je wel scheiden. Dan maakt het ook wel wat ingewikkelder. Maar goed, laten we teruggaan naar 1 Thessalonicenzen 4. In 1 Thessalonicenzen 4 rekent Paulus erop dat hij zelf dus bij de levenden zal behoren, als Christus wederkomst zal plaatsvinden en zij, nadat allereerst de ontslapenen zijn opgestaan in een verheerlijk lichaam, in een opstandingslichaam, en hij overkleed is met een verheerlijk lichaam, zij gezamenlijk de Heere zullen tegemoet gaan in de lucht, terwijl hij wederkomt op aarde. Zij gaan de Heere tegemoet in zijn komst. Hij komt naar de aarde, zij gaan hem tegemoet. Maar rekent er dus op, in 1 Thessalonicenzen 4 rekent hij zich tot de levenden. Thessalonicenzen is de brief die hij bijna als eerste heeft geschreven. Hè? Dat is een van de allereerste brieven die hij schreef in zijn leven. Later, veel later, schreef hij 2 Korinthe. Toen was zijn dienst in de Handelingen al een heel eind gevorderd. Er waren vele jaren verstreken. En later in zijn leven is hij er niet meer zo zeker van, na alles wat hij heeft beleefd, of hij nog wel zal leven bij de komst van Christus. Hij weet wel dat hij houdt nog steeds vast, ook in de Korinthebrieven, Maranatha, Jezus komt, hè, dat kan je lezen in die Korinthebrieven, hij is nog steeds ervan overtuigd, ten tijde van het schrijven van de eerste en de tweede Korinthebrief, dat Christus spoedig wederkomt. Maar hij weet niet of hij dan nog wel in leven zal zijn. Misschien zal hij wel tot de ontslapenen behoren. En waarom? Omdat hij zoveel vervolging heeft meegemaakt. Omdat hij wel weet dat die verdrukking, dat die enorm is. En dat zijn lichaam dat allemaal maar moet voor verduren. Hè? Wat is het ook alweer? Die 40 min 1 stokslagen, die schipbreuken, die stenen gingen, hè? Dat hij met de geesel met de geesel en met de roede gegezeld werd, allemaal dat soort dingen. Dat lichaam moest dat allemaal wel verduren en verstaan. En we moeten goed verstaan, ja, dat lichaam was net als het lichaam van ons, maar heel fragiel en zwak. En hij heeft heel veel honger heeft hij meegemaakt. En vervolging en verdrukking meegemaakt. En ook al noemt hij dat in 2 Korinthe 4, een lichte last der verdrukking, omdat hij dat vergelijkt met een gewicht van eeuwige heerlijkheid, weet hij wel of dat lichaam het wel volhoudt. En of hij zijn leven niet zal moeten geven op een gegeven moment voor Christus en het evangelie. Dat zou er wel eens in kunnen zitten. En daarom spreekt hij hier, als je gaat weer terug naar 2 Korinthe 5, en hij heeft het dan over, laat maar lezen vanaf vers 16, 2 Korinthe 4, vers 16. Als hij het hebt, waarom dat hij die moed niet verliest. Dan haken we meteen aan op wat we de afgelopen keer hebben overdacht. 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ja, zijn uiterlijke mens verviel. Dat had hij wel in de gaten. Hij werd ouder en ouder. En hij moest al die verdrukking maar, ja, daar moest hij overheen komen. Dat was niet zo makkelijk, lichamelijk. Vers 17, want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand evenwicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien, en dan komt het hoor, hij weet niet of hij zal leven. Maar wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Hij weet niet of hij het zal overleven. Hij weet wel dat hij in een aardse tent woont, maar hij weet ook dat die aardse tent verslijt en dat hij geen eeuwigheidswaarde heeft en dat hij op een gegeven moment die tent wordt afgebroken. Die is hem heel tijdelijk. Hij haakt helemaal aan op dat vorige. Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare is eeuwig. Het is maar tijdelijk, die aardse tent. En die wordt op een gegeven moment wordt die, net als die opgebouwd is, hè, eigenlijk in de vrouw, in de baarmoeder, komt er toch dat moment als je geboren bent en geleefd hebt zoveel jaren. En hij maakte heel veel mee. Heel veel verdrukking maakte hij mee. Nou, dan wordt die aardse tent op een gegeven moment afgebroken. Dat is het sterven. En hij weet niet zeker meer, nu die veel verder nog gevorderd is, ja, of die wel tot die levenden zal behoren. Hè? Die de wederkomst van Christus zullen meemaken. En zullen meemaken dat ze overkleed zullen worden, hè, met dat geweldige, eeuwige huis. Ik vind het wel mooi dat hij hier het aardse lichaam vergelijkt met een aardse tent. Ja. En dan moet je notabene tentenmaker zijn. Dat was die. Hij was een tentenmaker. En hij maakte tenten. En het is heel kenmerkend dat de tentenmaker hier het aardse lichaam vergelijkt, het menselijk lichaam, met een tent. En die tent, dat lichaam, hè, dat is goed genoeg voor een pelgrimstocht. Hè, voor een tocht door het aardse leven heen. Net als iemand die een avontuurlijke vakantie heeft en trekt met een tent en overal zijn tentje weer opzet. Hè. Maar zo kan, je kan met een tent ver komen, maar het is geen geschikte woning, geen geschikte verblijfplaats om daar voor eeuwig, zal ik maar zeggen, in te wonen. Nou, je moet er toch ook niet nadenken, ook niet voorstellen voor onszelf, als we straks op vakantie gaan met een tent, dat iemand tegen ons gaat zeggen, ja, daar zit je voor de rest van je leven in. Dan denk je ook van, wat overkomt mij nou? Dat niet goed, je kan maar beter wonen in een huis dan in een tent. En dat is de vergelijking hier, die hij helemaal gaat maken, wat een tent is maar tijdelijk, een tent is voor een pelgrimstocht, voor een vakantietochtje, maar een tent is niet geschikt om daar permanent in te wonen. Dat is een huis. Maar het is wel in feite dat je ervoor kiest, zoals Abraham verkoos om, ondanks dat hij zijn erfdeel gekregen had in Kanaan, ervoor koos toch in een tent te blijven wonen en geen huis te bouwen. Omdat hij daarmee aangaf, het is allemaal maar tijdelijk. Wij bouwen huizen, maar hij had dan toch de mogelijkheid ook om een huis te bouwen, maar hij deed het niet, Abraham. Hij woonde in een tent. Om aan te geven, ik ben maar een pelgrim. Mijn huis is boven. Dat hemelse huis waarvan God de bouwmeester was. En zo ziet Paulus dit ook. Hij woont in die aardse tent. En zo moeten we het ook zien. Wij wonen ook in een aardse tent en die verslijt. Die verslijt. Maar hij is niet geschikt in feite voor de heerlijkheid die ons wacht. Hè? 2 Korinthe 4 vers 17. Ook al vervalt hè, die uiterlijke mens, die tent. Hè, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernield, want de lichte last der verdrukking van de ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Die aardse tent is niets geschikt voor wat ons wacht. De heerlijkheid. Daar heb je geen tent voor nodig, maar daar heb je een huis voor nodig. En gelukkig staat dan in vers 1, dat indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, dat bouwt God, het is van God, het is niet van de mens, de mens kan er niet in voorzien, God voorziet daarin, het is een gebouw van God in de hemelen, het is in de hemelen gemaakt, niet op aarde, en het is niet met handen gemaakt, er komt geen mensenhand aan te pas, maar het is een hemels thuis, een hemels huis, een eeuwig huis, waar je voor eeuwig in kan wonen. Niet tijdelijk, maar eeuwig. Vers 18, maar waar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. We kunnen dat, zou mooi wezen, hè? We hadden gisteren hier bijvoorbeeld open dag, hè? En er kwamen allerlei mensen, die komen dan kijken op die open huizendag, en die gaan alle huisjes bekijken. Zou mooi wezen als we in de hemel opeens open huizendag zouden hebben, hè? En zouden kunnen gaan kijken. Ik zou best interessant vinden. Om al die hemelse huizen die God bouwt, en die nog verschillend zijn ook, want ze zijn allemaal hetzelfde. Als je 1 Korinther 15 gaat, dan gaat Paulus daar ook wat van zeggen, dat er verschil nog is in allerlei heerlijkheid van die hemelse gebouwen, wat ons huis zal zijn, hè? Ons verheerlijk lichaam zal zijn. Hij laat zien dat er verschil nog is in glans enzovoort, zelfs in de toekomst. Verder gaat hij daar niet op in, maar dat kan je ook wel voorstellen. Hè? Omdat je toch in de toekomst weet dat er bepaalde bestemmingen zijn voor bepaalde groepen. En die verschillen van elkaar. Je kan natuurlijk een geweldige aardse roeping hebben, maar je kan ook een hemelse roeping hebben of een bovenhemelse. Dan zou je toch ook, zou je qua lichaam ook een lichaam moeten ontvangen, een verheerlijk lichaam moeten ontvangen, die daar ook allemaal geschikt voor zal zijn. Voor de bestemming en de roeping waar je deel van hebt uitgemaakt. Goed, als je daarnaar kijkt, naar de toekomst, hoe Paulus dan zijn toekomst, en dan gaan we weer terug eigenlijk naar de handelingen, zijn toekomst bezag, en je gaat daarbij lezen 1 Korinthe 15, 1 Korinthe 15, dan, dat hebben we al met elkaar bestudeerd, maar het is niet erg om dat nog even erbij te pakken. Vers 20, 1 Korinthe 15 vers 20, laten we daar eens gaan lezen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus, dat staat in de grondtekst, in de Messias, allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daar heb je het. Er zit een volgorde in, een rangorde in. Maar goed, hier wordt gesproken dat Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dus die Corinthische gelovigen die ontslapen waren, daar kan je van zeggen, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen, als de eerste van hen. En als er een eersteling is, dan zijn er ook anderen die volgen. En dan wordt het algemeen getrokken in vers 21, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Niet de opstanding uit de doden door een mens, nee, de opstanding der doden door een mens. Alle doden staan op. Ook in vers 22 gaat het nog steeds over de doden, de opstanding der doden, dat de doden in het algemeen zullen opstaan. Want even als in Adam allen sterven, ieder mens, allemaal, zo zullen ook in, je moet niet zeggen in Christus, want dan ga je het betrekken op gelovigen, maar dat staat in de grondtekst niet. Als je het woordje de weglaat, wat de grondtekst wel vermeldt, nee, er staat, ze zullen ook in de Christus, in de gezalfde, in de Messias, allen levend gemaakt worden. In Adam zijn ze allemaal gestorven uiteindelijk. Maar in de Christus zullen allen levend gemaakt worden. Er staat hierbij dat ze allemaal in verheerlijkte staat levend gemaakt worden. Dat staat helemaal niet. Nee, ze zullen levend gemaakt worden. En levend gemaakt worden, dat weten we wel. Dat gaat wel met behulp van een opstanding. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. Daarna nog veel meer. Maar dit is de volgorde die hij even hanteert, maar ieder in zijn eigen rangorde. Daar is verschil, er zit een bepaalde volgorde in. Christus is de eerste geweest. En vervolgens, dat is het eerste wat hij nu in de handelingen nog bij zijn leven verwacht. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn parousia. Je ziet, het loopt helemaal parallel met 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Er zit geen verschil tussen. En daarna het einde, wanneer zijn koningschap aanvaardt enzovoort, komt er nog veel meer. Maar daar gaat hij niet op in, van die opstandingen. Vers 35 van 1 Korinthe 15. Vers 35. Maar dan zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Ja, want als iemand die vraag stelt, die helemaal niet in de opstanding gelooft. Dat die ontslapende Korintiërs zullen opstaan. Die gelooft dat niet. Daarom zegt hij dwaas. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en wat voor lichaam komen zij? Dwaas, wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Een zaadkorrel, een zaadje. Bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Al goed in de gaten. Hij gaat er niet verder op in, maar aan elk zaad zijn eigen lichaam. En dat moet je even vasthouden. Hè? Wat hij hier zegt is heel duidelijk. Hoe worden de doden opgewekt? Wat voor lichaam komen zij? Nou, waar zijn die doden? Zijn die doden juichend bij de Heer? Zonder lichaam? Nee. Nee, ze moeten een lichaam ontvangen. Anders kunnen ze niet opstaan. En waar zijn zij? Ja, gezaaid. In de grond. Dit als je zaad zaait in de grond. En sterft in de grond. En het gaat dood in de grond. Zaad gaat dood in de grond, sterft in de grond. En dan ontkiemt het. Dat is het wonder. En op dat geweldige wonder, daar wijst hij in feite deze dwazen op die niet in de opstanding der doden geloven. Maak een sprongetje. Het gaat over glans en over heerlijkheid en over verschillende lichamen. Maar in vers 42 zegt hij, zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, daar heb je dat zaaien van de doden, en op elke begraafplaats, ook in het heden, daar wordt gezaaid, die doden worden gezaaid in de grond. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Dat is duidelijk. Als hij dat heeft gedaan en nog meer erover zegt, maak er maar een sprongetje voor de duidelijkheid naar vers 51. Dan gaat hij opeens een geheimnis bekendmaken, die wel belangrijk is, ook voor het gedeelte wat we vandaag behandelen in 2 Korinthe 5. Vers 51, zie, ik deel u een geheimnis mede. Wat was toen een geheim? Wat was toen niet bekend? Alleen bij Paulus bekend. Nou, laten we lezen. Zie, ik deel u een geheimnis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Hé, dit is weer helemaal 1 Thessalonicenzen 4. Ja, dan heb je weer die bazuin. Bij het geklank ener bazuin, zei 1 Thessalonicenzen 4, maar hier staat het dan. Bij de laatste bazuin, schijnt de laatste te wezen van een serie van 7 stuks. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Maar dat die doden onvergankelijk zullen worden opgewekt, dat is geen geheim. Wij levenden, had hij gezegd in 1 Thessalonicenzen 4, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan in het ontmoeten in feite van de Heer. Nee, we gaan ze niet voor dat zij nog in een graf zijn en dat de Heer wederkomt. En dat wij eerst de Heer ontmoeten en dat de Heer zegt, oh ja, ik moet ook nog even, nadat we ik met jullie heb gesproken, moet ook nog even al die ontslapenden opwekken uit het graf. Nee, die ontslapenden, zegt hij, zullen het eerst opstaan en daarna zullen we gemeenschappelijk, terwijl wij veranderd worden in een ogenblik, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dat laatste, dat veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, dat overkleed worden, ja, dat was een geheimenis. Ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen. Ja, dat wisten ze wel, dat ze allemaal niet zouden ontslapen als Christus zou wederkomen. Ze verwachten allemaal nog bij hun leven dat mee te maken. Dat was geen geheimtje. Echt niet. Wat was dan het geheim? Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Maar die laatste maar zijn. Als Christus komt. Dat is toch geweldig? Dat hij dat wat bekend mocht maken, dat geheim. Dat ze zouden worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik. En zegt hij ook in vers 52 aan het eind, wij zullen veranderd worden. En wat geschiet er dan? Vers 53, wat is dan het geheim, dat veranderd worden? Vers 53, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dus dat is die verandering. Het vergankelijke doet onvergankelijkheid aan. Het sterfelijke doet onsterfelijkheid aan. Het is een verandering in een ogenblik. Dat was het geheim. En dan is opeens de dood verzwolgen in de overwinning. Dan hoef je ook niet meer te sterven. Want je maakt opeens een verandering mee. En dat was een enorme openbaring voor die mensen. En dan kan je inderdaad roepen. Vers 55, dood, waar is uw overwinning? De dood kan je niet meer overwinnen. Het is onmogelijk dat de dood je nog te pakken krijgt. Nee, dat kon dan niet meer. Dood, waar is uw prikkel? Beter hadden ze kunnen vertalen, dood, waar is uw steek? Dood, waar is uw doodsteek? Dan moet je denken aan een steek van een wesp. Een steek van een bij. Dat is de doodsteek. De doodsteek die de mens heeft gehad in feite in het paradijs. En die van vader op zoon en dochter enzovoort allemaal overgaat. Dat is die doodsteek. Dat was de prikkel des doods. Vers 56. De doodsteek, zo zou ik hem maar vertalen. De prikkels des doods, maar je kan beter vertalen. De steek des doods, de doodsteek. Wat was de doodsteek dan? De doodsteek is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ja, de doodsteek was er in het paradijs. Aan Adam en Eva. En met nadruk aan Adam. Want Adam zondigde. Adam wist wat hij deed. Eva niet. Eva werd begeisterd. En Adam koos voor haar. De doodsteek. Dat is de zonde. Nee, dat is Romeinen 5 vers 12. Neem dat er maar bij. Daar zie je de doodsteek. Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Dat is het probleem, dat is de doodsteek. Maar die dood in feite is verzwolgen in de overwinning bij de wederkomst van Christus voor Paulus en de Corinthiërs en die zij die leven veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik en dat ze overkleed worden met een verheerlijk lichaam. En ze niet meer zullen sterven. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw steek? Uw doodsteek. Als je dit er dus bij leest, bij de uitleg van 2 Korinthe 5, ja, dan wordt een en ander van 2 Korinthe 5 steeds duidelijker. En dat moet je niet vergeten. Hè? Lees dat maar dan, 2 Korinthe 5 vers 1 tot en met vers 4. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw bij van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Ja, dat is bereid. Door de Heer. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Daar heb je 1 Korinthe 15. Het sterfelijke door het leven worden verslonden. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw steek? Dan kan je dat gaan zingen. Je ziet het dus, hij wil overkleed worden. Hij wil dat die verandering meemaken graag. In een ondeelbaar ogenblik. Als Christus wederkomst, de parousia van Christus, de wederkomst van hem op aarde. En zij tezamen met de ontslapenen, die het eerst zullen opstaan, in de opstandingslichaam, de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is een hoop. En hij weet, ook al zal die misschien dat overkleed worden, waar die naar haakt. En wij haken ernaar, vers 2, met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Hij wil de Heere overkleed ontmoeten. In het werkelijk lichaam ontmoeten. En daar haakt hij naar, daar verlangt hij naar. Dat begeert hij. Daar gaat heel zijn hart naar uit. Maar hij weet ook, als hij dat niet mag meemaken. En dat hij lichamelijk het niet volhoudt. En dat hij zijn leven zal moeten geven voor het evangelie. Dat het een keer verkeerd afloopt. Dat hij in feite heen gaat. Dat hij sterft. Dan zegt hij in vers 1. Maar we weten dat indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken. Wij een gebouw van God hebben in de hemelen niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Ook als je komt te overlijden, zegt hij tegen de Korintiërs. Ook kom je te ontslapen in Christus. Dan zal je ook een opstandingslichaam ontvangen. En ook al maak je dan niet mee dat je in een ondeelbaar ogenblik overkleed wordt. We gaan gezamenlijk de Heer tegemoet in de lucht. Dat is zijn hoop. In handelingen. Dat is niet onze hoop. Helemaal niet. Voor christenen leven met die hoop. Maar dat is onze hoop niet. En ze maken daar nog heel wat anders van. Want ze komen enorm in de knoop met dit gedeelte. En ja, ze gaan dan in feite beweren dat deze mensen, en dan rekenen zij zichzelf toe, ja, dat die dan al bij de Heere zouden zijn. Uit het idee dat we iets onsterfelijks in ons hebben. Onze persoonlijkheid zien ze dan vaak als de ziel en als iets onsterfelijks. Terwijl God alleen onsterfelijk is en wij niks sterfelijks aan ons is. En die doodsteek van de zonde, die heeft ons helemaal te pakken. Van kop tot teen en alles wat ertussen zit. Je moet niet denken dat wij iets ongrijpbaars in ons hebben. Nee, zo is het niet. Dan heb je een verkeerd idee. Een platonische uitleg volg je dan. De uitleg van Plato over wie wij als mensen zijn. Dat is niet bijbels. Dat is Griekse wijsbegeerte. Als je dat idee van de Griekse wijsbegeerte, wat je later terugvindt in de gnostiek en het gnosticisme, ook wel genoemd, niet loslaat, dat je doorkrijgt dat dat een verkeerd idee is, dat de Bijbel dat niet kent, ja, dan kom je tot een verkeerde uitleg van dit gedeelte, want dan ga je zeggen, als mensen dus ontslapen, ja, dan hebben ze dus de komst van Christus nog niet meegemaakt. Dan hebben ze nog geen opstandingslichaam ontvangen. Maar ja, ze zijn toch wel bij de Heer. En ze zitten in een soort tussenstaat. In een ontlichaamde tussenstaat. En dan krijg je dat soort leringen. Die men baseert onder andere op 2 Korinther 5, op dit gedeelte. Maar het is niet juist. Want we zien dat 2 Korinther 5... gedeelte wat we hier voor ons hebben, gewoon parallel loopt met 1 Korinther 15 en ook met 1 Thessalonicenzen 4, waarbij de doden, zowel in 1 Thessalonicenzen 4 als in 1 Korinther 15, allemaal moeten meemaken dat ze een opstandingslichaam ontvangen en allemaal zijn in het graf. In 1 Korinther 15 wordt helemaal niet gesproken dat ze juichend bij de Heer zijn in de ontlichaamde staat. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt het ook niet geleerd. Dat kan je niet met de beste wil van de wereld niet uithalen. En dat moeten we ook dan niet proberen te doen. De dingen laten waar ze zijn. Ja, als je verder hier kijkt naar vers 2, want hierom zuchten wij. Ja, dan is er dus best wel een zuchten. Wat is dat zuchten? Het woord zuchten komt nog een keer voor in vers 4. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. Waarom is in dit leven dan een zuchten? Nou ja, dat zuchten, dat kom je ook al uitvoerig tegen in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Ja, dat is dat aardse, dat is het leven onder de zonde. En dat zuchten is niet alleen iets wat Paulus kent en wat de Corinthiërs kenden. En is zelfs ook wat wij kennen. Maar wat de hele wereld kent. Want als ik in Romeinen 8 vers 22 lees, dan staat daar. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. En in baarsnood is. Dat is dat zuchten. Het zuchten van de oude schepping. Die rijkhalsend uitziet, heel die schepping. En die, dat zuchten, dat zie je ook bij dieren. Dan zie je heel die schepping, die kreunt en die steunt. Maar ook wij kreunen en steunen. Ze verlangen allemaal naar het nieuwe. Naar de nieuwe schepping. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar het is wel een zuchten. En over dat zuchten heeft hij het. Wij die nog in een aardse tent wonen, nog in een aardse tent verblijven. Wij zuchten. Dit aardse lichaam is niet zo makkelijk. Ga niet zo makkelijk mee. En voor een gelovige wordt het zucht alleen nog maar erger hoor. Want vers 22 gaat naar vers 23 toe. En niet alleen zij, de ganse schepping, alle mensen, alle dieren. Niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest, met een kleine g, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dat is dezelfde hoop meteen weer. Hè? Dat zuchten, dat kreunen, in de huidige situatie, omstandigheden, heel de schepping zucht, maar ook wij als gelovigen, zegt Paulus, zuchten. En ook al hebben wij als eerste gave ontvangen de geest, niet de geest met een grote g, maar eigenlijk de geest met een kleine g, die innerlijke mens die vernield wordt van dag tot dag. Hè? Ja, we zuchten wel, maar we hebben ook een geweldige hoop, een geweldige verwachting. Maar we zuchten wel bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Ik sta in de verwachting van de adoptie. Dat is het zoonschap. Geadopteerd worden tot een zoon. En dat hun nou tot een andere groep die behoren die een adoptie hadden tot een zoonschap. En wij behoren tot nog een andere groep. Die God geadopteerd heeft als zonen, dat zal hem even in het midden laten. Ook wij zuchten in het zoonschap, in de adoptie. En hetzelfde is het, de verlossing van ons lichaam. Wat zullen wij ook blij zijn, net als hij. Verlost te zijn van ons lichaam. Overkleed te worden was het in zijn tijd. En in onze tijd zal het ook zijn dat wij deel zullen krijgen aan de uitopstanding uit de dodenis. Maar dat is een heel andere hoop. Laten we nou maar houden bij de hoop die zij hadden. Maar dat is het zuchten. En het zuchten was vers 17 van Romeinen 8. Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is weer 2 Korinthe 4. Het lijden, de licht, de last, ter verdrukking. Een evengewicht van heerlijkheid. 2 Korinthe 4. Het is zijn lijden, hè? Indien wij delen niet in lijden, nee, delen in zijn lijden, het lijden van Christus. Is dat ook om te delen in zijn verheerlijking, de verheerlijking van Christus. Het een weegt niet op tegen het ander. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat lijden in die tegenwoordige tijd, dat zuchten hier en nu, weegt niet op tegen de heerlijkheid die op ons wacht. En heel zijn geest, heel zijn innerlijke mens, die hij als eerste gave heeft ontvangen, die wederom geboren mens, die innerlijke mens die in je is, ja, die zucht, je zucht bij jezelf in de verwachting van, dat is je hoop, de verwachting van het zoonschap, dat die adoptieregeling daadwerkelijk van kracht wordt, dat de erfenis wordt uitbetaald, de verlossing van ons lichaam, want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die er gezien wordt, is geen hoop. Nee, het is een hoop. Maar met die hoop leeft hij. En daar is hij van doordrongen. Dat is zijn hoop. En ook al, ja, zijn we allemaal zwak. Hè, de geest, de Heilige Geest, komt onze zwakheid te hulp. Ja, er zit heel veel in. Maar je ziet hier hoe het allemaal parallel loopt. Want je ziet hier in vers 23... dat er staat, en niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest een kleine g, als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Let op die geest. Komt die geest misschien ook al terug, ook misschien weer in 2 Korinther 5? Ja, je kan zoveel parallellen trekken tussen Romeinen 8 en 2 Korinther 4 vers 16 tot en met 2 Korinther 5 vers 9, dat is enorm. Maar komt die geest ook terug? Ja, lees maar, 2 Korinther 5 vers 5. God is het die ons juist daartoe bereid heeft. En die ons de geest, dan hebben ze hier maar een grote letter geschreven, maar het is weer geest met de kleine letters, die innerlijke mens, die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. We hebben een onderpand. Wat is ons onderpand aan ons allemaal gegeven? Ja, die innerlijke mens, die wederom geboren mens, die nieuwe schepping die we in ons hebben. Het geestelijke leven. En ook al vervalt die uiterlijke mens, die innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Daar gaat het om. En hier zie je weer die parallel met Romeinen 8 vers 23. Die parallel loopt weer wat dit betreft ook weer met 2 Korinther 5 vers 5. Allemaal parallellen. En dat is allemaal de reden waarom die dus de moed niet verliest. Ook al zucht die. Hij hoeft de moed niet te verliezen, want hij heeft een geweldige verwachting. Hij heeft een geweldige hoop. En duidelijk is dat Paulus hier denkt van, ja, ik weet niet of ik Christus' komst nog zal meemaken. Ik heb al heel veel meegemaakt, heel veel vervolging, heel veel verdrukking. En misschien moet ik voor het evangelie, daar ben ik ook toe bereid, dat heeft hij eigenlijk hiervoor in 2 Korinther 4 gezegd, bereid ook om zijn leven ervoor te geven. Hij weet één ding, er wacht mij daar een eeuwig huis. Maar ondanks dat hij niet weet, de mogelijkheid is natuurlijk aanwezig dat hij zo lang leeft, dat hij nog die spoedige wederkomst van Christus zal meemaken. En hij denkt, ja, ik leef nu hier en nu en ook al zucht ik, en ook al ben ik zuchtig in die aardse tent heel bezwaard, want het is best wel zwaar, het is best wel moeilijk, maar ik leef nu hier en nu en ik verwacht als Christus wederkomt, overkleed te worden door hem, dat hij me dat geeft. Maar stel, hij kan het me ook niet geven. Dat is ook een toets. Daarom zegt hij ook, daarom zegt hij vers 2, want hierom zuchten wij, we zitten nog in die aardse tent, en dat is zuchten, dat is moeilijkheden hebben met het lichaam, en ook wij hier zitten, hebben moeilijkheden met het lichaam, als we ouder worden, wordt steeds zwaarder, maar hierom zuchten wij, wij haken ernaar, daarom haak je er ook naar, net als hij, met de woonsteden uit de hemel overkleed te worden. En heeft hij maar een hoop, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Hij moet zich verantwoorden voor de Heere. Daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is. Nou, de Heer Jezus Christus is je vriendje niet. Hij is God. En aan hem is gegeven het gehele oordeel. Vergis je daarin niet. En daarom zegt hij, als we teruggaan naar 2 Korinther 5 vers 3. Hij haakt wel naar met die woonsteden uit de hemel overkleed te worden, dan bij zijn leven in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden, dat sterfelijke de onsterfelijkheid aandoet. Hè? Maar, vers 3, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden, dan krijg je het niet. Zo moet je het zien. Als Christus wederkomt en hij denkt, als ik dat dan maar krijg, als ik dan maar echt in dat ondeelbare ogenblik veranderd word, dat ik niet afgewezen word. Dat ik waarachter die roeping waar ik op uitzie, hè, en dat ik dat zal ontvangen, dat ik in die positie zal geraken. Ja, dat ik behouden ben, dat weet ik wel. Maar dat ik waardig gewandeld heb, de roeping waarmee hij me geroepen heeft. Laten we dat maar zo zeggen in die tijd. Vers 9. Daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis en in de vreemde, hem wel een gevallig lucht te zijn. Ja, dat zal blijken. Je moet je voor de rechterstoel van Christus. Moet je wel komen. En je zal je verantwoording moeten afleggen. En je moet niet denken, nou dat komt wel vanzelf goed. Nee. We hebben te maken met de Heere God. En we hoeven er niet zo bang van te zijn. Dat is weer de andere kant van de medaille. Dat laat hij later wel zien. Maar we moeten het wel ernstig nemen. En daarom zegt hij eerst maar 3. Dus. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Vers 4. Want wij die nog in een tent wonen zuchten bezwaard. Omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft. Hij was ons bereid voor een toekomst. Ze hebben deel aan een roeping. Ze hebben deel aan een adoptie. Tot het zoonschap. En ze wachten ook de verlossing van ons lichaam. Niet dat je naakt bevonden zal worden. En dat de Heer zei, ja, ik kan het je toch niet geven. Je hebt een geweldige roeping, een geweldige bestemming. Een geweldige belofte zijn je gedaan. Maar dan moet je wel maar waar maken. Ja, dan moet je hem wel welgevallig zijn. Dan moet je wel hebben gewandeld. In zijn spoor. De geloofsweg hebben afgelegd. En ook al is dat moeilijk in dat aardse lichaam. Je moet het wel doen. En daar moedigt hij de Corinthiërs aan. Maar hij waarschuwt aan de andere kant, begint hij ook wel wat te waarschuwen nu. Daarom is hij nog steeds wel vol goede moed. Zo is het ook hoor. Nou, maar gaat hij daarmee verder met die goede moed. Vers 6. Vers 6. Daarom zijn wij ten alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen, maar we zijn vol goede moed, en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten, en bij de Heer onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in. Het zij thuis, het zij in de vreemde, hem wel gevallig te zijn. Ja, er zijn hier eigenlijk maar twee stadia. Twee stadia waar je in kan bevinden, volgens versen 6, 7, 8, 9. Die twee stadia zijn, of we wonen nog in deze aardse tent, in het huidige lichaam, of we wonen in dat eeuwig huis, in dat opstandingslichaam, dat verheerlijkte opstandingslichaam, waarbij je kan zeggen dan, dat het leven, het sterfelijke door het leven is verslonden. Ja, in ons sterfelijk lichaam, in die aardse tent, ja, zijn wij nog heel ver weg bij de Heere. Hè? Zijn we nog in de vreemde, hè? Vers 6. Daarom zijn we te alle tijden vol goede moed. We hebben een geweldige toekomst, geweldig uitzicht. En we verlangen ook, we haken naar dat overkleed worden. We zijn vol goede moed, ook al weten wij dat wij zolang in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. En hoe kan je dan toch nog hoop hebben, toch nog goede moed hebben, omdat je wandt in geloof, niet aan aanschouwen, maar je gelooft het, je hebt het omarmd. En wat geloof je dan? Vers 8, maar we zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen, te zijn. Staat er eigenlijk in zijn tegenwoordigheid. Te verblijven in zijn tegenwoordigheid. Dat we thuis zijn. Thuis bij de Heer. Thuis bij de Heer. En voor ons is een les. Waar voelen we nou ons thuis? Hebben wij datzelfde ook? Waar ligt ons hart? Waar voelen we ons thuis? Voelen we nog steeds in het aardse lichaam? In deze aardse omstandigheden? In die aardse schepping? Die onder de zonde is. Voelen we daar ook nog eens thuis? Of zijn we zo wijs geworden zoals de dierenwereld om ons heen? En de hele natuur om ons heen? Die zucht en zucht en zucht. En eigenlijk door het toedoen van de mens nog steeds meer zucht en zucht en zucht. Worden we wakker? Of zijn wij, waar voelen we ons thuis? Waar ligt ons hart? Of is ons hart en onze gedachten en voelen we ons thuis boven? En zijn we daar bij de Heer en verlangen we in zijn tegenwoordigheid te zijn. We zijn nog in de vreemde. We zijn weg van de Heer. Als je dat ziet, dan heb je een geweldige motivatie. Dat ondanks dat je in de vreemde bent, ondanks dat je nog niet thuis bent, ondanks al dat zuchten, ondanks die lichte last en verdrukking, dan is dat dan mag je in het geloof wandelen. Ook al is het niet aan aanschouwen. En er is een geweldige motivatie als je dan in het geloof door het geloof kijkt. En dat je net als Paulus verwacht de verlossing van je lichaam. En dat je weet het is nog maar een korte tijd. Om hier op aarde te wandelen voor jezelf. En dat is een geweldige motivatie om de moed niet te verliezen. En dat je diezelfde hoop en verwachting op die Jezus Christus. Dat je die ook hebt net als Paulus. Nou, als ik als laatste wil opmerken, en dat staat er een beetje los van dit gedeelte, wat we hebben overdacht. Dat is, ik heb twee brochures geschreven, die in feite te maken hebben met dit hele onderwerp. En die luiden, heeft de mens een onsterfelijke ziel? En de andere brochure die daarna kwam is, waar zijn de doden? En die twee brochures, dat zijn natuurlijk twee vragen die worden gesteld. Heeft de mens een onsterfelijke ziel? En waar zijn de doden? Ja, dat zijn hele actuele vragen. Voor ieder mens, ook voor de gelovigen. En ik heb daar laten zien. Dus dat velen, helaas, veel gelovigen in hun denken beïnvloed zijn dus door de Griekse filosofie. En dat men vaak denkt, zoals Plato leerde, dat de mens een onsterfelijk ziel, een onsterfelijke ziel heeft, die gekooid is in een aards lichaam, maar dat bij het sterven die aardse kooi, waar eigenlijk degenererend over werd gedaan, vervalt en dat je los wordt gelaten, dat je bevrijd wordt uit je kooi en dat je dan als het ware naar iets heerlijks zou kunnen gaan. En zo terecht man dan uit die achtergrond. Ja, tracht men zo'n gedeelte als 2 Korinthe 5 uit te leggen. Zodat het allemaal Griekse traditieleer is. Eigenlijk heidense begrippen zijn. En het is eigenlijk onmogelijk om dat in te brengen hier. Want we moeten goed ons ervan doordringen. Dat het voor Paulus en voor alle Bijbelschrijvers. Maar voor God zelf het ondenkbaar is. Dat een ziel kan bestaan. Dat een mens zou kunnen bestaan. In een ontlichaamde staat of tussenstaat. Een soort geestelijke opstanding zonder een lichaam is voor Paulus geen opstanding. Is volgens de Bijbel helemaal geen opstanding. En dat is een verkeerde uitleg ook van vers 3. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Naakt zou zeggen van, hij ontvangt zijn roeping niet. Hij ontvangt dat veerlijke lichaam niet. Hij wordt gedisqualificeerd omdat hij verkeerd gelopen heeft. En Paulus elders heeft hij dat ook onder woorden gebracht. Als ik maar niet afgewezen word, terwijl hij er zelf over gesproken heeft. En ook wij, ook al hebben wij deel aan een hele andere roeping en een heel andere hoop, ook wij kunnen afgewezen worden. Dat woord gedisqualificeerd worden vind je ook dat Paulus dat gebruikt, bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief. Een brief die helemaal voor ons en over ons gaat. Maar ook daar is het zo dat er geen hoop is dat bij het sterven de mens opeens maar bij de Here is, zonder dat er een opstanding moet hebben plaatsgehad. Ook daar is het zo dat je dan deel moet hebben gehad aan een opstanding die in Filippenzen wordt genoemd, de uitopstanding die uit de dood is. Het is een opstanding. En ik weet wel, die tekst wordt ook al vaak dan maar weer vergeestelijkt en in het heden geplaatst. Terwijl dat, je mag wel in het heden plaatsen. Ja, voor jezelf zal dat geschieden. Kom je voor die vraag te staan, als je komt te overlijden, of je deel mag krijgen aan die uitopstanding die uit de doden is. Of je de ek anastasis ek nekron, of je daar deel aan krijgt. Wat zeggen wil dat je bij de Here zal zijn. Er is geen leven na de dood in het woord van God zonder een opstanding. Dat is onmogelijk. Ook voor ons. En als daar staat in Filippenzen hoofdstuk 1, lees dat nou, is maar. Filippenzen hoofdstuk 1. En dan dat vers 20b, tweede deel van vers 20, hoofdstuk 1, Filippenzen 1, vers 20b. Waar die zegt, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Ja, waarom zegt hij dat? Omdat hij moest komen voor de keizer te Rome. En hij wist niet hoe die rechtszaak zou aflopen. Hij had zich beroepen op de keizer. En hij was helemaal naar Rome vervoerd. En zijn rechtszaak ging dienen voor de keizer. En hij wist niet of dat zou uitmonden dat hij zou mogen blijven leven, dat hij vrijgesproken zou worden, of dat het zou eindigen met een doodstraf. Maar hoe het ook zo zij, zegt hij dan vers 21, want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. Ja, dan moet hij nog verder gaan in zijn dienst onder de gemeente. En wat ik moet kiezen, weet ik niet, zegt hij. Wat moet ik nou kiezen, de dood of het leven? Dat weet hij niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar in het vlees nog, maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Vers 23, van beide zijden word ik gedrongen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hij weet wel, in zijn hart, wat voor hemzelf het beste is, maar het gaat niet om wat jij voor jezelf het beste acht, uiteindelijk, maar wat in het algemeen het beste voor iedereen is. En dat weet hij niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Aan de ene kant is er een drang in hem die zegt, joh, blijf en dan kan je nog werken met vrucht. En aan de andere zijde, ja, is er ook het verlangen om bij de Heer te zijn. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Maar als hij dat dan zegt, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want die is verreweg het beste, kan hij dan heen gaan en met Christus zijn in een ontlichaamde staat? Kan hij daarheen gaan zonder zelf een opstanding mee te maken? Nee. Dat is onmogelijk. Als hij dit zo zegt, ik verlang heen te gaan met Christus te zijn, want die is verreweg het beste, dan kan het alleen zijn door een persoonlijke individuele opstanding, waar hij later van zegt dat dat de uitopstanding is die uit de doden is. Daarom zegt hij in Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 10. Dit alles om hem te kennen, dat heeft hij er helemaal voor over, want hij wandelt in geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, en hoe ontdek je nou de kracht van zijn opstanding, dat is gewoon hier letterlijk bedoeld, want hij staat misschien wel voor de dood, dat hij de doodstraf krijgt. Maar dat heeft hij allemaal over gehad. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijn er opstanding. Wanneer leer je hem kennen? Ja, als je hem ziet, als je hem ontmoet, persoonlijk ontmoet, en de kracht van zijn opstanding persoonlijk ervaart, hoe hij is opgestaan, ja, ook opstaat. Hoe krijg je dat? En de gemeenschap aan zijn lijden, en hij heeft geleerd dat het een genade is, in Filippenzen 1, hè? Dat geloven in hem is één, maar gemeenschap krijgen aan zijn lijden, dat is een grotere genade. Nou, die krijg je gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood, het is allemaal zijn, hè? Of aan gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, Christus werd gekruisigd, Christus kreeg de doodstraf, hij ook zo de doodstraf ontvangt, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, van het leven dus, hem wordt ontnomen, ik zou mogen komen tot de uitopstanding, staat er niet zo vertaald, maar zo is het in de context wel, zou mogen komen tot de uitopstanding, letterlijk, die uit de doden is. Een vooropstanding die tussen de doden uit is. Zo kan ik het vertalen, een vooropstanding. Een individuele voorop ik zou mogen komen. Een vooropstanding die tussen de doden uit is. En dat was zijn verwachting. Dat was zijn hoop. Wist je dat zeker? Nee, waarom niet? Omdat het te maken heeft met het bevestigd worden. Dat je uiteindelijk niet gedisqualificeerd wordt als je de eindstreep overgaat. En dat je waardig gewandeld hebt de roeping waarmee je geroepen bent. Dat is de situatie. Goed, ik zie dus dat een hele duidelijke hoop is voor ons. En dat Filippenzen 1 vers 23, hè, als hij zegt ik verlang heen te gaan met Christus zijn, nooit kan betekenen en heen gaan zonder die uitopstanding die uit de doden is. En dat het echt een lichamelijke opstanding is. Deel krijgen aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Maar dan moet je niet inbrengen hier in 2 Korinthe 5. Want dan ga je het met elkaar verwarren. Dan ga je de ene hoop met de andere hoop verwarren. En ik hoop dat verder in het algemeen mensen verlost zullen worden. Want het idee dat de ziel onsterfelijk is. Verlost zal worden van het idee dat elke gelovige bij het sterven. Iedereen niet onuitgezonderd. Allemaal rechtstreeks naar de Heer gaan. Omdat zij onsterfelijk zijn. Ook dat is niet waar. En ik hoop dat mensen verlost worden van het idee dat je 2 Korinthe 5 niet moet lezen, natuurlijk, in het heden, dat het voor ons geldt, maar dat je het moet laten in de handelingen. En dat je het daar moet lezen. Doe het allemaal niet, ja, dan krijg je allemaal andere uitleggingen die niet op de Bijbel gebaseerd zijn zozeer, maar vaak op het heidendom. We gaan met elkaar danken.